Paul.
Paul Lucardi uit Groningen.
Je hebt het woord.
Dank.
Je wilt zitten doen, dat komt je beter uit.
Ja, heel graag. Mijn taak is om de geschiedenis van populisme in Nederland in kort bestek uiteen te zetten. Op zich is dat denk ik ook niet moeilijk, want die geschiedenis is eigenlijk heel kort. Maar ik wil toch met u een eind teruggaan. Het is weliswaar aanvechtbaar, maar je zou de geschiedenis van het Nederlands populisme kunnen beginnen met Johan Derk van der Capelle tot den Pol, de Overijsselse baron die in 1781 naar alle waarschijnlijkheid een pamflet publiceerde. Het was anoniem, maar er zijn toch sterke aanwijzingen dat hij de schrijver was. Aan het volk van Nederland, waarin hij een gloedvolle aanval doet op met name de prins van Oranje, maar daaromheen de hele kliek, zeg maar, de regenten die constateert hij dus steeds meer afhankelijk werden van die prins. De prins die neigde steeds meer toe om allerlei mensen te benoemen die vroeger gekozen waren. Niet dat het vroeger in de republiek natuurlijk heel democratisch toeging, maar er was toch iets van een soort verkiezing van hogere door lagere organen en dat werd helemaal uitgehold door de prins van Oranje. Dus de baron doet een oproep aan het volk om daar iets aan te doen. En hij komt dan op het laatst ook met een concrete aanbeveling. Hij moet gecommitteerden kiezen, zo noemt hij dat, die dan naast de provinciale staten gaan staan en die controleren en op die manier de volksinvloed vergroten. Dat zou je met een beetje goede wil populisme kunnen noemen, denk ik. En dan definieer ik populisme eigenlijk veel breder dan Tim het doet. Ik zie populisme dan als een streven om een kloof tussen elite en volk te overbruggen, zo mogelijk te elimineren. Waarbij dan de definities van volk en elite open zijn, die kunnen variëren in de tijd. In die ruime definitie denk ik dat je dus wel zou kunnen zeggen dat Van der Capelle en zijn beweging, als je zou kunnen zeggen dat hij toch een inspiratiebron was voor de democratische patriotten die in die periode, 1780 tot 87 in Nederland, zich probeerden te organiseren. Ook een beetje de eerste nationale politieke beweging. De nationale identiteit speelde ook wel op de achtergrond een belangrijke rol. Dus dat zou je een soort schuchter begin van populisme kunnen noemen. Alleen, en ik gebruik de metafoor een beetje van het sprookje van Doorn Roosje. Doorn Roosje werd, zoals we weten, dan door boze vee vergiftigd en viel in een sluimer die, ik meen, 100 jaar duurde volgens het sprookje. Nou, in dit geval duurde die misschien wel 200 jaar. Het is niet helemaal waar, je zou kunnen zeggen, Doorn Roosje af en toe even een beetje wakker werd. Want er zijn wel wat momenten aan te wijzen in de geschiedenis waar er iets van een populisme vermengd met andere ideologieën in de politiek kwam. Maar die momenten zijn toch vrij zwak. Ik zal er een paar noemen, niet al te lang bij stilstaan. Je ziet bij de vroege socialisten bijvoorbeeld in de 19e eeuw dat er wel iets van populisme lijkt door te klinken. Vooral in het begin werd er ook vaak wel gesproken over het volk moet dit, het volk moet dat. Er werd directe wetgeving door het volk geëist, bijvoorbeeld door de Sociaaldemocratische Bond in de jaren 80 van de 19e eeuw. Er was zelfs een poging om een volkspartij op te richten, die dus ook zo heette, hè, de Volkspartij. Maar die heeft alleen in Friesland eventjes wat succes gehad. En dat geeft ook al aan, denk ik, dat die socialisten geen echte populisten waren. Want ja, de samenwerking met wat zij dan de kleinburgerlijke radicalen noemden, dat liep al heel gauw vast. Want ja, ze hechten toch wel erg aan het socialisme. En het populisme kwam bij hem op de tweede of misschien op de derde of vierde plaats. Dus hetzelfde geldt denk ik voor een aantal andere politici die ook wel van populisme worden beticht, zou ik bijna zeggen. Ook Abraham Kuyper bijvoorbeeld is ook wel eens als populist beschouwd. Die inderdaad ook af en toe wel in de retoriek het had over het volk achter de kiezers en dergelijke. Maar toch in feite zich richtte op een heel beperkt deel van het volk, namelijk het gereformeerde volk. En die ook absoluut eigenlijk heel weinig van volkssoevereiniteit moest hebben en de volkswil en dergelijke. Dus ook bij hem was het denk ik toch meer een kwestie van retoriek en van tactiek dan van een populistische ideologie. Hij wilde ook niet dat er iets van directe democratie moest komen, integendeel. En dat geldt nog sterker denk ik voor de NSB, die ook wel eens als populistische beweging is opgevat, die er natuurlijk wel de mond vol had van het volk, dat volk ook mobiliseerde, die ook wel heel veel kritiek had op de bestaande elite in die tijd. Maar die in feite die elite wilde vervangen door een nieuwe elite, het leiderskorps, zoals dat wel werd genoemd. die nog veel elitairder was dan de oude elite. Want het volk dat mocht af en toe wel aan plebiscieten meedoen. Dat was het idee dat ze het af en toe een volksstemming zouden houden om hun vertrouwen in den leider uit te spreken. Maar er mocht natuurlijk geen nee gezegd worden. Dus het geeft wel aan dat directe democratie het tegendeel is wat de NSB wilde. Nationale gedachte, dat is natuurlijk een heel ander verhaal, maar mijn betoog komt er vooral op neer dat nationalisme en populisme wel dicht tegen elkaar aanstaan, maar toch heel wat anders zijn. Dat is ook als we even door de geschiedenis verder heen springen bij de Boerenpartij, zo denk ik. Dat wordt dan soms ook als eerste populistische partij van na de oorlog beschouwd. Koen Vos heeft daar een heel boeiend artikel in het jaarboek van DBP over geschreven, maar ja, ik ben benieuwd of hij dat nu ook nog zo zou zien, of dat inderdaad past in de definitie van populisme. Want ook daar is het denk ik vooral een kwestie van retoriek bij Boer Koekoek, die wel het leuk vond om de academisch gevormde elite belachelijk te maken. En het gezond verstand en dergelijke moest belangrijker worden. Maar het eigenlijk niet had over het volk en ook niet, zeker niet over directe democratie. Eén programma van de Boerpartij stond een heel klein regeltje in over een referendum, maar dat was alleen in 1971. Verder speelde dat absoluut geen rol in de hele propaganda. Dus Koekoek ging het toch vooral over bestrijd tegen wat hij dan dirigisme noemde, overheidsbemoeienis en dergelijke. Ook een zeker conservatisme speelde een rol, maar populisme eigenlijk nauwelijks, denk ik. D66 is ook bijvoorbeeld door Maarten van Rossum wel genoemd als een voorbeeld van elitair populisme. Dat lijkt me eigenlijk een tegenspraak in zich, maar ja, Van Rossum vindt dat er toch ook iets van populisme blijkbaar doorklonk bij D66. Dat is denk ik in zoverre juist dat de directe democratie bij D66 wel hoog in het vaandel stond, maar je hoeft nog geen populist te zijn, denk ik, om iets van directe democratie te willen verwezenlijken. Het is in ieder geval zo dat D66 het eigenlijk nooit over het volk had en niet suggereerde dat het een homogeen geheel was. Integendeel, het was toch een partij van heel sterk individualistisch denkende mensen die het hadden over de burgers, de mensen, en altijd in meervoud en niet het volk wil dit of het volk wil dat. En ook de elite was denk ik in de ogen van D66 niet een homogeen geheel, maar juist ideologisch verdeeld. Daar waren ze helemaal niet zo blij mee, maar dat was wel zo. Ik denk pas in de jaren 80 dat er iets van echt populisme in ideologische betekenis in de Nederlandse politiek begint te komen. En dan hebben we het natuurlijk over Jan Maat, Centrumpartij en Centrumdemocraten. Ook daar denk ik dat populisme toch op de tweede plaats kwam. Ik denk Jan Maat in de eerste plaats een nationalist was, een vrij extreem nationalist die de Nederlandse cultuur en het Nederlandse volk en dergelijke bedreigd zag. Maar daarbij wel inderdaad directe democratie eiste. En het was vaak overduidelijk dat hij welke bedoeling hij ermee had. Want als hij gevraagd werd van je wilt referenda houden, waarover dan? Nou ja, dan was immigratiebeleid altijd het eerste waar hij mee kwam. Dus het ging hem eigenlijk over het immigratiebeleid. En dan was een mooi instrument om dat te veranderen, was dan misschien een referenda in te voeren. Dus ik denk dat inderdaad wel iets van populisme bij hem aanwezig was, maar dat nationalisme op de eerste plaats stond. Dan krijgen we de SP, die is ook wel populistisch genoemd. En ik denk dat dat met name in de jaren 90 ook wel een beetje klopte. Daar inderdaad wel iets van werd gesuggereerd dat zij wisten wat de mensen wilden en dat de andere partijen dat niet meer wisten. Dat zou je iets van een zwak populisme kunnen noemen, maar ook daar is het doel, zeker in die tijd, toch overduidelijk socialisme. En populisme komt misschien op de tweede plaats. En dat verklaart ook, denk ik, dat het die populistische elementen ook snel, eigenlijk na ongeveer 2000, 1999, beginnen te vervagen. Af en toe komen er nog wat oprispingen voor, met name in de verkiezingstijd. Maar als je het programma van de SP leest, dan is daar inderdaad wel weer een pleidooi voor directe democratie in te vinden. Maar heel weinig meer die tegenstelling tussen homogeen volk en homogene elite. Ik meen ook dat er wel empirisch onderzoek is gedaan wat dat bevestigt van partijprogramma's en dergelijke. Ja, wanneer wordt Doornroosje dan eindelijk wakker gekust door de prins? Nou ja, dat is denk ik duidelijk, dat is Fortuin. Een beetje een merkwaardige rol van Fortuin misschien, maar het is een modern sprookje waarbij ook een prins kan ook een homo zijn. Maar helaas liep het niet goed af. Fortuin wilde wel graag naar het paleis, maar zoals we weten is hij daar nooit gekomen. Het was wel, denk ik, populisme, ook weer wel vermengd met nationalisme, maar ik zou toch willen argumenteren dat de verhoudingen anders waren dan bij Jan Maat, dat bij Fortuyn het populisme eigenlijk voorop stond en het nationalisme kwam direct daarna. En bij Jan Maat, beweer ik, is het andersom. Eén citaat om dat te illustreren. En de doelstelling van de LPF, artikel 2.1 van de statuten, staat dat het doel van de partij is het land terug te geven aan de mensen in het land. Nou, dat is naar mijn idee echt een hele kernachtige definitie van populisme. Waarbij je dan nog kunt zeggen, ja, hij heeft het niet over het volk. In die zin is het nog niet een heel zwaar aangezet populisme. Hij suggereert ook nog niet dat het volk echt homogeen is. Maar de suggestie zit er toch wel een beetje in, dat dus de gevestigde partijen het land als het ware hebben afgepakt van de mensen. En dat dus toch één beweging, de LPF, misschien zou kunnen slagen om het land terug te geven aan de mensen. Dat suggereert toch wel iets van, in ieder geval een tegenstelling tussen volk en elite, al gaat Fortuyn inderdaad denk ik niet zo ver. Hij was natuurlijk ook nog te veel socioloog om te suggereren dat het volk echt één homogeen geheel was met allemaal dezelfde belangen. Hij heeft ook wel een onderscheid gemaakt tussen middenklasse en lagere klasse enzovoort. Maar goed, er zit toch wel iets in een, ik denk niet dat hij dus aan de strenge definitie van populisme voldoet, maar wel aan een wat zwakkere definitie. En dat geldt ook misschien nog wel meer voor de partij die hem toen tot lijsttrekker koos, Leefbaar Nederland. Dat is denk ik een heel interessant en nog te weinig onderzocht voorbeeld van eigenlijk een puur populistische partij. Want een partij waarbij het populisme niet vermengd was eigenlijk met nationalisme, socialisme of wat voor andere ideologie dan ook. Wat meestal het geval is. De meeste populistische partijen hebben een ideologisch mengsel gebrouwen. Maar bij Leefbaar Nederland, zeker in de beginfase, was eigenlijk alleen maar populisme. Verder zat er in het programma eigenlijk niks in. Wat losse puntjes van ja, een computer in elke school en zo. Maar de kern van het programma was puur het zeggenschap van de burger vergroten door ander kiesstelsel, burgemeesters kiezen enzovoort. Dus ja, het doel van de partij was overduidelijk. Het ging ook over de regentenstand en de gevestigde partijen, één pot nat. En allerlei populistische kreten komen in dat eerste programma al voor. En dat verklaart denk ik ook de affiniteit met Fortuyn, die er dus wel degelijk was. Alleen, ja, dat strandde uiteindelijk toch denk ik op het nationalisme van Fortuyn, waarbij het nationalisme dan ook dus gekoppeld is bij Fortuyn aan de anti-islam politiek. In mindere mate ook wel aan anti-Europa beleid, maar dat was bij Fortuyn denk ik niet de hoofdzaak. Al heeft hij ook een boek geschreven over het zielloze Europa, waarin hij duidelijk zijn, ja, toch wel nationalistische kritiek op Europa spuit. In ieder geval illustreert denk ik Leefbaar Nederland dat populisme dus mogelijk is zonder nationalisme, maar tegelijkertijd waarschijnlijk niet erg succesvol, want zonder Fortuyn stelde Leefbaar Nederland, zoals we weten, niet veel voor. En Fortuyn bracht die explosieve combinatie van nationalisme en populisme tot bloei en brak ook door de taboes heen die er in Nederland rondom nationalisme golden. En dankzij Fortuyn zou je kunnen zeggen, of je dat nou betreurt of niet, is het mogelijk voor Wilders om natuurlijk die combinatie voor te zetten. Misschien nog wel iets extremer. Ik denk dat ook bij Wilders eigenlijk het nationalisme weer voorop staat. Hij begon al met zijn onafhankelijkheidsverklaring in 2005... Daar zit het ook al in. En ook al is het populisme bij hem wat sterker geworden. De beeldvorming van de linkse elite en het volk en zo, dat is denk ik wel, Koen heeft daar meer over onderzocht, kun je wel zien dat dat sterker wordt. Toch zou ik nog steeds wel willen betogen dat het nationalisme bij hem voorop staat. En dat, stel dat hij zou mogen kiezen, wat zou je nou willen verwezenlijken? Een ander immigratiebeleid of directe democratie? Ik denk dat we allemaal wel vermoeden dat hij het eerste zal kiezen en niet het tweede. Dus dat suggereert voor mij wel dat hij een nationalist is in de eerste plaats en populist in de tweede plaats. Maar, conclusie van het verhaal, Wilders is dan dus nu de prins die door een roosje wakker moet houden. Maar of ze lang en gelukkig leven, dat is nog maar zeer de vraag, denk ik. Dank u.
Dankjewel. Is er behoefte aan toelichting? Opheldering, mevrouw.
Is directe democratie een kenmerk van populisme of is het hetzelfde? Dat heb ik niet helemaal duidelijk uit het verhaal.
Nee, Nee, dat is goed dat u dat aan de orde stelt. Het is niet hetzelfde, want er zijn volgens mij inderdaad partijen en stromingen. Ik noemde D66, maar je zou ook kunnen denken aan de PPR of aan Nieuw Links in de PvdA, die wel vormen van directe democratie bepleiten, maar niet die tegenstelling van homogeen, min of meer homogeen volk en min of meer homogeen elite hanteren. In de praktijk valt het niet altijd mee, dat onderscheid. Het vloeit soms in elkaar over. Maar ik zou toch wel onderscheid willen maken. Terwijl het denk ik wel zo is dat een echte populist uiteindelijk ook wel iets van directe democratie wil. Maar andersom hoeft dus niet, naar mijn idee.
Nog andere vragen? Ga je gaan.
Ik zou zeggen, populisme stelt ten eerste vast dat er een kloof is tussen elite en volk. En in de tweede plaats dat die kloof geëlimineerd of althans heel sterk overbrugd kan en moet worden. Dat is denk ik de kortste definitie van populisme die ik zou kunnen bedenken.
Ja, dan mag u later op terugkomen als u dat wilt. Geen vragen meer op dit vlak. Dankjewel, Paul. Dan gaan we naar de duo-presentatie van Leiden, als ik het zo mag noemen. Koen Vossen en Simon Otjes, die hebben gekeken naar... daar komen ze al, populisten in het Nederlandse parlement.
Ik kan dat ding zo over die doen.
Ja, met de pijltjes.
Met de pijltjes.
Oké, dankjewel. Geen woorden, maar daden, zo heet onze presentatie, want... bij populisme is in de literatuur vaak sprake van een redelijk theoretisch verhaal over wat is populisme precies. Maar is het nou ook in gedrag, in daden, nou te zien wie nou die populisten zijn? En maken populisten het waar wat ze allemaal zeggen? Nou, wij hebben eigenlijk twee politici of twee partijen geleid door deze twee politici hebben wij genomen, de SP en de PVV. Eigenlijk is deze presentatie van Simon en mij komt van twee kanten. Ikzelf was geïnteresseerd in de vraag of populisme nou een ideologie of een strategie is en of je dat nou kunt nagaan op een of andere manier. Simon was met collega Tom Lauwersen hier ook aanwezig, bezig met een onderzoek naar leek die SP en die PVV, wat vaak gezegd wordt, lijkt dat nou op elkaar als het gaat om stemgedrag? Nou, ter ere van deze bijeenkomst hebben wij deze twee onderzoekslijnen hebben wij samengevoegd. Later gaan, is dat populisme wat buiten het parlement vaak bij deze partijen wordt gezien, nou herkenbaar in het parlement?